De eerste is, en ik denk dat ik dat of niet goed heb overgebracht, in ieder geval denk ik niet goed begrepen. Hoe weet je of het zaad in goede aarde valt? Je begint gewoon te twijfelen als je dan hoort dat je ook vruchten voort kan brengen, ook al valt het zaad niet in goede aarde. Dat moet gaan om die derde groep, denk ik. Ik lees hem nog een keer, anders heb u hem niet. Hoe weet je of het zaad in goede aarde valt? Je begint gewoon te twijfelen als je dan hoort dat je ook vruchten voort kan brengen, ook al valt het zaad niet in goede aarde. Het gaat over die derde groep, waarvan staat dat er dus vrucht was, maar dat die vrucht dus stokt. Dat is niet een kwestie van dat niet in goede aarde gevallen is. Het is een goede aarde gevallen, anders komt nooit vrucht dragen. Alleen, op een gegeven moment zijn ze losgehaakt door de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom. Het is een hele rit hoor, om tot het eind van je leven de Heer toegewijd te zijn. Er komt verschrikkelijk veel op ons af. Neem als je jong bent, je gaat trouwen, je hebt allebei een baan, er komen een aantal kinderen, je hebt een huis met een hypotheek, je zit, plus alle afleiding die er is tegenwoordig, je zit zo verschrikkelijk vol dat het gewoon verstikt. Dus daar is het zaad wel in goede aarde gevallen, het is niet door de vogels weggepikt. Het was ook niet zo toen de vervolging en verdrukking kwam dat het geen wortels had, want dat had het wel. Het kwam gewoon een stap verder en toch strandt het. Toch komt het niet tot die vierde groep waar het vrucht voortbrengt. Even is er geweest, dat zie je ook om je heen, actief geweest, mensen misschien door je tot geloof gekomen, ik ken die voorbeelden. En toch, op de lange duur komt er zoveel op je af, je zal, bedrog van rijkdom, noem maar eens wat. Bedrog van rijkdom staat er. Ja, grappig woord is dat wel. Rijkdom kan verschrikkelijk bedriegen. We weten allemaal dat we er niks van meenemen. En we weten allemaal dat er wel iets is wat we wel mee kunnen nemen. Je zegt altijd, als je dood gaat kan je niks meenemen. Dat is maar een halve waarheid. Materieel kan je niks meenemen, maar geestelijk wel. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld van Maria die aan zijn voeten zit. Ze heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden weggenomen. Zij is in de hemel wat ze hier op aarde door God gemaakt is. Je neemt de hele boel mee. Werk niet om de spijs, zegt de Heer Jezus, die verdwijnt, maar werk om de spijs die blijft. Tot in het eeuwige leven. Andere uitspraak. Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Dus we nemen drommels wel wat mee. De rijke dwaas stierf straatarm. En de arme Lazarus stierf schatrijk. En aan de andere kant ben je dat wat God hier van je heeft kunnen maken. Het goede deel wat niet van haar zal worden weggenomen. En hier is misschien wel de meest trieste groep, want ze zijn zo ver gekomen. En komen toch niet tot het doel waarvoor dat zaad bedoeld is. Zaad is bedoeld dat inderdaad het leven van de Heere God in ons gaat wonen en in ons volgroeit en groot wordt. En er zijn toch andere dingen voor in de plaats gekomen die ze op dat moment toch belangrijker gingen vinden en waardoor het verstikte. Dat is, maar het is goed begonnen. Ja?
Er zit, denk ik, ook de angst achter. Kijk, de Heer Jezus zegt, niemand zal daar mijn hand drukken. En hier zit denk ik de angst achter van iemand zou kunnen zijn. Die denkt, ik ben gered. En ik denk, hoe kan dat nou? Kan dat nou weer weggaan? Of kan ik er nou weer van afvallen?
Ja, die angst is terecht. Als de Heer Jezus zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Betekent dat niet dat jij niet uit zijn hand kunt weglopen? Er zijn altijd twee kanten. Dus een gemakzuchtig zeggen van nou ik ben in zijn hand en er kan nooit meer mis is te gemakzuchtig. Wie meent te staan, ziet u dat hij niet vallen, dat is geen angst. Maar het is wel een hele gezonde spanning van Heer, ik wil met u doorgaan tot het eind van de rit. En omdat ik een kastanje in me woont heb ik daar ook geen zorgen over. Want u laat nooit varen het werk wat uw hand begon. U maakt het af. Dus het is een ontspanning. Maar het idee van ik heb het in mijn zak. is mijn briefje voor de hemel, is mijn toegangsbewijs. En ik heb een jongen ontmoet, die was bij het leger des Heils tot geloof, was een drugsverslaafde, die was bij het leger des Heils tot geloof gekomen, radicaal daardoorheen gekomen. Na een aantal jaren was hij volkomen weggevallen. Hij kwam bij mij voor een lang gesprek. En, maar terug naar de heer wilde die echt niet, maar zei die aan het gesprek, ik hoef me geen zorgen te maken, want ik ben behouden, ik ben een kind van God. Dan zeg ik, oh ja? Oh ja? Daar geloof ik helemaal niks van. De Bijbel geeft een heleboel voorbeelden dat het in ons leven gewoon mis kan gaan. En dat moet ons niet angstig maken, want de kastanje woont in ons en hij heeft er het meeste belang bij en hij is in staat om ons tot het eind te brengen. Dus er is geen enkele reden om angstig, dat is idioot, om angstig te zijn. Hij redt het echt wel, maar je moet niet denken dat je het in je zak hebt. Hij heeft het toegangsbewijs voor jou, bewaart hij. Het is ook veel veiliger dat hij het bewaart, want wij zouden het kwijt kunnen raken. Dus het is heel goed zo. Maar er blijft altijd een afhankelijkheid. Nooit in momenten dat je zegt, ja goed, maar ik ben er in elk geval. Je bent er en je bent er niet, zeg ik altijd. Je hebt het en je hebt het niet. Het is zo gezond. Je hebt het. Je bent er. Maar dan moet je niet gemakzuchtig maken. Niet van, oh, nou kan ik de wereld in en dan kan ik leven zoals ik zelf wil. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar dat lijkt me ook heel onlogisch. Als je de Heer kent, kan je die zo'n soort beslissing niet nemen. Tweede vraag, hoe ga ik om met ontmoediging? Of is het ongeloof? Hoe kun je jezelf kwijtraken, je niet meer schamen, jezelf volkomen durven overgeven? Even maar de eerste, hoe ga ik om met ontmoediging? Het leven met God is vol ontmoediging. Ik heb een boekje geschreven, Dicht bij God, en het eerste hoofdstuk heet Omgaan met God is verrukkelijk. En het tweede hoofdstuk heet Omgaan met God is teleurstellend. Allebei waar. Je krijgt, ik heb ontmoediging in mijn leven gehad. Ik heb maanden gehad, lang, een aantal jaren na mijn bekering, zei Heer God, als u bestaat kunt u nooit liefde zijn. Ik wil niks meer met u te maken. Ja, ga de Bijbel maar eens lezen hoe mensen ontmoedigd werden. God had aan Abraham een kind beloofd. Ja, en als het bij Abraham niet meer kan, kan bij Sarah niet meer. God is gewoon te laat, vreselijk ontmoedigd. En als Abraham de boodschap krijgt, dan lacht hij. En als Sarah de boodschap hoort, lacht ze ook. Och, kom nou. Het leven met God, daar zitten voortdurend ontmoedigingen in. Dat moet u incalculeren, het hoort erbij. Dat is helemaal niet zo erg, want je komt uit zo'n periode. Wat denkt u van Job? Even met hem begonnen vanavond die tekst. Niemand, God zegt dat. God, niet een de buurman, maar God zegt dat. Twee keer. Niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Moet je eens kijken waar die terecht komt. Op de puinhoop van zijn leven, zijn kinderen kwijt, zijn gezondheid kwijt, een vrouw die hem uitlacht, alles is weg. Lekker weg. Toch? Ik noem er maar eentje, maar de Bijbel geeft er zoveel. Die zo ontmoedigd waren, terwijl ze met God leefden. En wat zegt Job als God hem door die crisis heen haalt? Dan zegt hij bijna zoiets als, nou laat ik dat voorbeeld niet nemen, maar dan zegt hij, slechts van horen zeggen had ik van God vernomen nu. Terwijl God toen al van hem zei, niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Zegt hij achteraf zelf, na die crisis, slechts van horen zeggen had ik van God vernomen nu, heeft mijn ogen me aanschouwd. Job had de crisis, ja niet toen hij erin zat, maar toen hij er doorheen was, had hij die crisis voor geen goud willen missen. Ik ook niet. Die crisis is de beste periode in mijn leven geworden. En, God, en terwijl ik met mijn rug naar God toe ging staan, ik wil niet meer, was het alsof God me duidelijk maakte, ja maar ik wel. Heerlijk. Het zit allemaal in die kastanje. Maar u moet rekenen op ontmoediging. Sommige mensen denken, nou ja, als ik mijn leven aan God geef, dan wordt het allemaal makkelijk of zo. Dat is niet zo. De Bijbel geeft daar geen enkele reden voor dat je dan een soort picknickleven zou krijgen. Want dat is volop ontmoediging. Dus stelt u zich daar maar op in. Maar weet dat elke ontmoediging uiteindelijk een grandioos resultaat oplevert. Door die duisternis heen komen. En merken dat God het niet opgegeven heeft en dat hij er doorheen haalt. Slechts van horen zeggen, had ik van u vernomen, zeg je op nu. Heeft mijn oog u aanschouwd. Dus geef ontmoediging maar rustig een plek in uw leven. Hoe kun je jezelf kwijtraken, je niet meer schamen, jezelf volkomen durven overgeven. Dus ik draai het om, daar moet het mee beginnen. Hè? Het moet beginnen met volkomen overgave. Minder kan gewoon niet. Als u naar de beste kapper van Nederland gaat en u gaat daar op de stoel zitten en de kapper begint en zodra die wil beginnen gaat u staan en loopt u een beetje door de zaak heen en de kapper loopt achter u aan en dan gaat u weer even zitten en dan loopt u naar buiten en u maakt daar en die kapper loopt weer achter u aan. Dan komt er een moment dat de kapper het opgeeft en zegt ja sorry hoor, dit wordt niks. En dan zeggen we en u bent de beste kapper van Nederland. Jawel, dan zal de kapper zeggen, ja maar als u zich niet aan mij overgeeft, kan ik niks met u. God is, ja, de beste van alles. In alle opzichten. Maar als u zich niet overgeeft, houdt het ook bij God op. Dus het moet beginnen met een volkomen overgave. Het kan niet anders dan dat. Maar dan ook krijgt God volledig de kans om van u te maken wat hij voor ogen heeft. Een beeld van zijn zoon Jezus Christus. Dus als u zegt, ja, ik heb me nog niet helemaal aan God overgegeven. Ik sprak als een jongen en ik vroeg, ben je Christus? Zei hij, ja, maar niet helemaal natuurlijk. Ja, wat is dat nou? Niet helemaal natuurlijk. Het is, je geeft je aan God. God kan niks met u als u niet dat punt passeert. En dat kan voor sommigen heel lastig en pijnlijk en een strijd en moeite. Maar als u ervoor blijft hangen, komt er toch niet echt geestelijke groei. Dus daar moet het mee beginnen. Jezelf voorkomen durven overgeven. En dan die ander dat is. Hoe kun je jezelf kwijtraken? Je niet meer schamen. Waardoor raak je jezelf kwijt? Wat is nou een van de karaktertrekken van het zaad? Dit is een kastanje. Die Jezus heeft over graan. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Als ik die kastanje hier neerleg, dan kunt u over 100 jaar terugkomen en dan ziet u nog niks, dan ligt er alleen nog die kastanje. Dat wordt niks. Hij moet sterven. En in het zaad zit het wezen dat het sterft. De Heer Jezus volgen betekent dat je met Christus gekruisigd wordt. Dat hele oude leven gaat hij de dood injagen zoals hij zelf aan het kruis gegaan is. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Dat is de manier om van al die onhebbelijkheden af te komen. De kruisiging van Jezus Christus, daarin neemt hij u mee. En als u dit toelaat, dan geeft dat in uw innerlijk een stervensproces aan al die eigenwijze eigenschappen die wij allemaal bij ons dragen. Al die zonden, al die vervelende dingen. En dat stervensproces brengt ons tot dat nieuwe leven. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het zit er allemaal in hoor. Het zit er allemaal in. God heeft in elk opzicht daarin voorzien.
Ik mag een vraag stellen.
Wat zegt u?
Ja. Van 90% overgave. Maar dan blijft het altijd nog wat 10%. Ik zeg maar wat eventjes. Het blijft er altijd nog wel zitten. Dan sta je dus altijd nog met een stukje gedachte. Wat er ligt in deze wereld. Met van, ik geef me wel maar helemaal 90% over. Ik wil het ook wel. Maar dat stukje dat achterblijft, dat blijft altijd heel vaak zitten.
Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ik kan die kastanje niet voor 90% in de grond stoppen.
En hoe geeft u dat dan over?
Wat u denk ik bedoelt, als het niet zo is, dan komt u er weer rustig tussendoor. Is dat ik natuurlijk wel een prachtig verhaal op staat te hangen hier, van we zijn met Christus gekruisigd, maar dat de werkelijkheid van ons leven, en dat bedoelt u denk ik, ons toont dat het allemaal wel hardnekkiger is. Ik heb die tekst nog niet gehoord hier, maar in dit soort kringen krijg ik hem bijna altijd, dat Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods? Want de nieuwe mens mag in u wonen, de kastanje, maar de oude geeft zich nooit gewonnen. En wat wij leren mogen is om toch uit die nieuwe te leven en te weten die oude is met Christus gekruist. Dat is een lang proces waarin de oude nooit helemaal toegeeft. Tot aan je dood toe kunnen dingen misgaan. Maar de andere kant is dat er zo, je leven gaat zo beheerst worden door dat nieuwe leven. Dat wat God is in je, dat je het ook makkelijker herkent. Dan denk je, hé, daar is die weer. En dat je het beleiden kunt en dat je leven kunt uit dat scharnierpunt van dood en opstanding. Het is niet zo'n makkelijke weg die God ons met ons gaat. Dat klopt ook wel, want hij heeft een heel hoog doel voor ogen. En alles wat iets waard is, heeft moeite in zich. Het is de moeite waard. Dus het is, geen, het is niet iets, vandaar ook dat ik iedere keer probeer die twee kanten te laten zien. Een derde vraag is, ik leef met God, met de Heilige Geest, maar hoe weet ik of ik ook vervuld ben met de Heilige Geest? Klinkt een beetje gek als ik dat zo zeg, want misschien bedoelt u wel iets anders, maar waarom wil u dat weten? Wij zijn niet een vat waar de Heilige Geest in woont en waarvan je zegt, nou geloof ik dat die vol is. We zijn een kanaal, open. We zijn er voor de anderen. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. We zijn niet een vat die zich verlekkeren kan. Nou, ik ben lekker vervuld nou met de Heilige Geest. Zoiets bestaat niet in het Koninkrijk Gods. Wij staan in een wereld waar we tot zegen mogen zijn. En we zijn een kanaal en ik kan als ik straks naar huis rijd, me heel leeg voelen. Zeker als er iemand naar me toe komt met een nare opmerking, een vervelende kritiek nog even net voordat ik instap. Vorige keer, ja nee, laat ik dat niet vertellen. Vorige keer ben ik daar heel erg in bemoedigd. Toen ging ik zingend naar huis hier vandaan. Maar dat was ook omdat iemand een hele aardige opmerking tegen me maakte toen ik al in mijn auto zat. Maar laten we dat maar, ik weet niet of die persoon er is, zal of niet. Laten we dat maar laten rusten nu, maar ik kan straks heel leeg naar huis rijden. Denk ik, poeh. Nou en... ik leef toch niet op mijn gevoel. Ik weet dat mijn gevoel, ik ben een gevoelsmens, mijn grote parten kan spelen. Maar ik weet, en ik vraag me ook niet af, ben ik nou vervuld met de Heilige Geest? Zo, ik weet dat hij in me woont en zijn werk doet. En soms haalt hij me door perioden van ontmoediging heen. En soms liggen de dingen anders. Ik hoef dat. Dus we zijn een kanaal. We zijn niet een vat wat dicht zit dat je zegt we doen de deksel erop en dan is die lekker vol. Nee, want het stroomt er ook zo weer uit. Het moet ook doorstromen. Het is voor de ander. Het is. En hoe je je voelt. Aardig lied tegenwoordig wat zegt. God is mijn doel, hoe ik mij ook voel. Ik ben vreselijk gevoelsmens. Ik kan. Oh, daar kan ik verhalen over vertellen. Maar ik lig er ook niet zo wakker meer van. Ja, nou en? God weet het. God weet wat hij met me voor heeft. Hij weet wat hij doet. En als er een periode van ontmoediging moet zijn. God, u weet wat u doet. Zou ik in het begin natuurlijk niet gereageerd. Want ik heb me volkomen van God afgekeerd. Maar inmiddels weet ik het wel wat beter. Denk ik, nou, u weet wat u doet, Heere God. U weet wat u daarmee voor hebt. Nog twee, om in het tijdbestek te blijven. Uit genade bezit ik alle vruchten van de geest. Alleen, nou, alle vruchten van de geest, ja, laat maar staan. Alleen, de laatste vrucht niet. De vrucht van matigheid. In deze vertaling die ik lees, staat dat de laatste vrucht van de geest is zelfbeheersing. Maar in de Statenvertaling staat, daarom vroeg ik hem even, het laatste woord matigheid. Dus één van de vruchten van de geest is matigheid. En die briefschrijverster, die schrijft dan... Ik bezit alle vruchten van de geest, alleen de vrucht van matigheid, die bezit ik niet. Ik groei daarom in mijn taille. Hoe kom ik aan deze laatste vrucht? Hij is wel leuk. Ik ken de persoon toevallig die hem ingediend heeft. En nou, die ziet er niet uit hoor. Dat is inderdaad... De vrucht van matigheid. Zij denkt van mij, als ze een doosje chocolaatjes voor... Ik ben gek op chocola. Een doosje chocolaatjes voor mij neerzet dat ik hem helemaal leeg eet. Ja, die neiging heb ik. Maar doe het niet. Omdat ik weet dat dat niet goed voor me is. Dus ik ben eigenlijk in alle opzichten matig. Ik let daarop. Is dat een vrucht van de geest? Ik denk het wel. Ik denk dat dat er wel heel erg veel mee te maken heeft. Ik denk dus gewoon je hele levenspatroon. Nou ja, je hoeft tegenwoordig de krant maar op te slaan. En het gaat allemaal over we moeten meer bewegen en minder eten. En over obesitas en 50% is te dik. En allemaal van dat soort verhalen. Amerika, daar maken ze het nog erger. Daar zijn mensen die moeten 2 zitplaatsen in een vliegtuig bespreken om er te kunnen zitten. Dat zijn verschrikkelijke dingen allemaal. Ik vind dat je dan ook jezelf heel erg veel tekort doet. Dus het is zo heerlijk om matig te zijn. En ik denk dat als er zo'n doos chocolaatjes voor je staat. Ik ben wat nog erger is bij mij zijn kersenbonbons. Ik eet elke week een zakje leeg. Ik vind die dingen heerlijk. En ik drink niet. Maar er zit ook wel een beetje alcohol in die dingen. Dus ik kom ook aan mijn trekken in dat opzicht. Ik eet er 2. Soms 3. Maar dan heb ik het echt gehad en dan sla ik soms ook weer een dag over. Omdat ik weet, ja, er zijn dingen die zijn goed voor je en er zijn dingen die zijn niet zo goed voor je. Ik denk dat, nou, nog een sterker voorbeeld, mensen die roken. Hoe kom ik van roken af? Ik zeg wel eens tegen die mensen, voordat je nou een sigaret in je mond steekt, ga dan eerst gewoon bidden zoals je dat voor je eten ook doet. Heer, zegen deze spijzen, amen. Dat vind ik al een aardige hulp, ook als je voor die doos met kersenbonbons of wat dan ook zit, Heer. Ik bid u dat u mij helpt om daarin consequent te zijn. Ik wil nog heel lang leven en dan daar moet ik zelf ook een onderdeel van, daar moet ik zelf aan meewerken. Ik denk dat God je ook in dat opzicht, want het is eigenlijk, ja, matigheid, het is een klein onderdeel. Je hebt natuurlijk mensen, je kunt alles en nog wat kun je verslaafd zijn. Maar ik zie wel, als ik mensen hier om me heen zie die te dik zijn, dan denk ik, ja, jij hebt er elke dag van genoten. Maar je moet er wel een prijs voor betalen. Ik moet me elke dag een beetje ontzien. Ja, dat vind ik eigenlijk wel prettig. En God kan je dat geven. En zoals die man met die sigaret, Heer, wilt u zegen deze prijzen. Amen. Doe dat maar als je voor een doosje bonbons zit, of wat dan ook hetgene is wat je de keel afbijt. God kan op dat moment je de kracht door de Heilige Geest geven om daarin matig te zijn. Ik geloof dat met mijn hele hart. Ik denk als ik je over een jaar terug zie, dat ik zeg, wat zie je er goed uit, zeg. Nou stop ik, want ik heb ook de neiging zelfs om je naam te noemen en dan kun je helemaal de tent niet meer uit hier. Dus, maar ik geloof zo in die beheersing van God in je innerlijk leven. Laatste vraag, hoe kan ik anderen helpen om geestelijk te groeien? Eigenlijk is denk ik het eerste antwoord door zelf geestelijk te groeien. Je helpt anderen het beste door zelf geestelijk te groeien. Ze zien je. Je kinderen bijvoorbeeld, wij hebben er ook 5. Je kinderen zien, is geen enkele garantie dat ze achter de Heer aangaan. Ook al hebben ze nog zo'n vrome vader en moeder. Dat moet ik er helaas bij zeggen. Ook in ons eigen gezin. Hoewel ik ook weer niet ongelukkig ben daarmee. Maar dat is ook weer een werkelijkheid. Maar wie zelf geestelijk groeit... Ja, je ziet ze om je heen ook van die mensen die geestelijk zo mooi gegroeid zijn. Laat ik daarmee eindigen, want mijn tijd is om. Ik zeg altijd een keer of 5 dat ik ga eindigen hoor, dus blijf nog maar even zitten. Maar ik schrijf daarover in een van de boeken die ik geschreven heb. Ik kwam in een klooster, een paar jaar geleden dan weer denk ik, in Oosterhout. En dat is een klooster met nonnen. En wij waren daar met een henkenclub, met een groep vrienden. En ik kwam aan tafel, werd ontvangen door 3 oude nonnen. Allemaal boven de 80. Helemaal in het wit, grote kap. Je kent dat wel, hè. En ik kwam naast een van die nonnen te zitten, dat was de ex-priorin. Die was vroeger, had ze de leiding in dat klooster, maar ze was nu 86. En ik zat naast haar en ik zei zo onder de koffie tegen haar, ik zeg, hoe komt de minister nou toch in vredesnaam toe om in een klooster te gaan zitten? Want zij zat er al 60 jaar ook of zo. Ze zegt, dat zal ik u vertellen. Alles ging heel beschaafd. De enige die onbeschaafd was, ik denk ik. Maar heel beschaafd. Ze zegt, dat zal ik u vertellen. Ik heb 5 maal een huwelijksaanzoek gekregen. Maar het verlangen naar het klooster was sterker. Ik zeg, dan vraag ik u nog wat. Ik zeg, heeft het uw leven veranderd? Toen zei ze, ja. Ja. Wij hebben elke dag wel 5, 6 keer een devotie in de kapel. En we moeten ook een heleboel dingen doen. En wij hebben ook lastige zusters om ons heen. We kennen ook het leven. Maar het heeft mij zo veranderd. God heeft zoveel aan me gedaan. Toen zei ik, heeft het u dichter bij God gebracht? Zei, oh, ongelooflijk. Heerlijk. En dat was nou zo'n vrouw. Ze is niet van mijn kerk. Waarvan je dat zo lekker proeven kon, vond ik. Zo iemand in wie zoveel van de Heer Jezus aanwezig was. En toen wij weggingen, zei ik tegen haar, ik zeg, zuster, mag ik u nog 1 ding vragen? En toen zei ze, ga uw gang. Ik zeg, mag ik u een kus geven? Ik voelde me zo, mevrouw was 86 hoor, dus dat je niet denkt, ik voelde me zo aangetrokken. Ik zeg, mag ik u een kus geven? Toen keek ze me heel ernstig aan. En toen zei ze, ik heb het u onmiddellijk vergeven. En toen heb ik haar 3 zoenen gegeven. Wat is dat nou? Ik had die vrouw nooit ontmoet. Ze is niet van mijn kerk. Ze denkt over een aantal dingen anders dan ik, denk ik. Maar ze was om te zoenen. Omdat er zoveel van mijn geliefde Heer Jezus Christus in haar aanwezig was. Dat bedoel ik. En dat is wat God ons aanbiedt. Hij biedt ons zijn zoon aan met het diepe verlangen om ons te veranderen naar het beeld van zijn zoon. En waarom iemand zei vanavond tegen mij, waarom schreeuw jij zo hard als je preekt? Ja, dat weet ik niet zo goed, maar ik heb dan het gevoel, lieve mensen, ik kom hier met een aanbod zo groot, zo groot. Dat verdraagt het bijna niet om naar huis te gaan en te zeggen, nou, dat is een goede avond. Dat kan niet. God biedt je wat aan. En ik verlang er erg naar. En ik denk de hemel ook, dat hier mensen zullen zijn die zich voor de volle 100% overgeven. En nogmaals, die oude mens, die doet zijn best wel, maar die is gestorven, dus God komt daar wel uit. Dus het is niet een eenzijdigheid van allemaal mooie dingen. Er is de ontmoediging, er is de strijd, er is de moeite. Dat is, wat, als je bij die derde groep ziet, hoe moeilijk is het om het tot het eind toe vast te houden. Maar het is zo kostbaar. Het is zoiets groots. God die aanbiedt om te worden zoals zijn zoon is. En dat niet aan ons vraagt van nou moet je dit, nou moet je dat. Maar het ons geeft, het in ons doet wonen, in principe als een zaad met de bedoeling dat het gedurende ons leven van een kastanje tot een boom tot een bos wordt. Jezus in ons. Daarom schreeuw ik soms een beetje hard. Het is zo mooi wat hij aanbiedt. Ik mag danken, hè, Kees, ja. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, in diepe eerbied komen wij tot u, want we weten wie u bent. De schepper van het heelal. En toch, het is of we vanavond toch weer iets zien van dat brandende hart van u. Van die bewogenheid in u, die wat u van uzelf zegt, barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierheid en trouw. En ook vanavond, Heere God, het is alsof ik dat tot in mijn botten beleef, u in de hemel, u wilt zo graag. U zou nooit uw zoon hebben laten sterven als uw doel niet zo ongelooflijk hoog was. En wij leven eraan voorbij, Heer, als er de uitnodiging voor de bruiloft komt, dan staan ze als ze gingen heen, ieder naar zijn zaken en naar zijn akker. Geef dat het vanavond niet zo is, Heer. geeft dat het in ons iets gedaan heeft, niet wat de vogels weg kunnen pikken, ook niet dat wat straks weer zomaar verdorren kan, ook niet wat in de toekomst verstikken kan, maar wat vrucht draagt, 30, 60, 100 fout. U in ons leven, u, we zijn zo trots op u. We zijn zo dankbaar voor uw heerlijke aanbod in de Heer Jezus Christus. We zijn zo dankbaar dat het allemaal volbracht is, dat het zo'n volmaakt plan is. En u hebt ons 80 jaar op deze aarde gezet om van ons te maken wat u voor ogen hebt. Heere, ga uw gang. Dank u wel voor iedereen die er is, want u weet hoe verschillend we zijn. Dank voor uw genade, dank ook voor uw geduld. Dank ook voor uw, ja, dat u alles wilt zijn in ons leven en alles kunt zijn. En Heer, als we naar huis gaan, geef dat het niet zomaar een avond is die aan ons voorbij gaat, maar dat het ons leven veranderen zal doordat u met uw geest alle ruimte in ons krijgt in alle jaren die nog komen gaan. Maak het levend in ons. Dank voor uw genade, Heer. Dank voor uw offer, voor uw zoon. Dank u wel. Amen.